Zomerdam.
Goedemorgen beste luisteraars en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Zomerdam op Radio Salto. Mijn naam is Henok Tesfai. Iedereen die ooit naar een museum is geweest heeft wel eens gezien. Prachtige schilden, verkleurde boeddha-beeldjes of zelfs een gouden sarcofaag. Objecten uit verre orde, vanuit de andere kant van de wereld terechtgekomen in een vitrine, vaak met niet meer dan één zinnetje als beschrijving. Veel van deze voorwerpen zijn onlosmakelijk verbonden met ons koloniale verleden, nu bekend als koloniale roofkunst. De Nederlandse overheid heeft een onafhankelijke adviescommissie ingesteld die onderzoek heeft gedaan naar roofkunst in onze musea. Hun advies? Teruggeven. Maar hoe is het Nederlandse sentiment rondom deze kunst veranderd over de jaren? Hoe kijken de gekoloniseerde bevolkingen naar deze objecten en wat zijn de juridische belemmeringen als het gaat om restitutie? Ik ga het hier vandaag over hebben met Mirjam Hoytink, assistent professor Cultural Sciences aan de UvA en Evelien Kampfens, postdoc onderzoeker aan de Universiteit Leiden en Cultural Heritage Law Specialist. Welkom allebei. Ook hier is mijn co-presentator Anke Spekman. Vanuit Zoom belt zij in. Goedemorgen Anke.
Goedemorgen Henok.
Heb ik meteen een vraag aan jou, hè, Anke. Sta je wel eens stil bij hoeveel van de kunst in onze musea terecht is gekomen?
Ja, eerlijk gezegd is het natuurlijk een tijd geleden dat ik in een museum ben geweest. Nu met corona, maar... Ja, ik moet zeggen, ik als bezoeker aan een museum denk niet daar direct bij elk object over na van waar komt het vandaan en hoe is het daar gekomen. Ja, ik zit erover na te denken van, ja, ik denk dat ik daar niet, ja, dat is niet de eerste gedachte die in mij opkomt als ik door een museum loop, nee.
Nou, dat is heel begrijpelijk natuurlijk. Evelien, laten we beginnen bij jou. Goedemorgen. Jij bent dus assistent professor Cultural Sciences. Hoe ben je terechtgekomen bij onderzoek naar roofkunst eigenlijk?
De interesse die ik altijd heb gehad in objecten, die heb ik eigenlijk uitgewerkt tot een specialisme als zodanig. Dus je hebt mensen die zijn gespecialiseerd in kunst van de 16e eeuw of in de 3e eeuw na Christus bijvoorbeeld. En ik ben zo'n veelvraat, ik vind zoveel prachtig, dat ik eigenlijk op een andere manier kijk. Dus niet de type kunst aan zich interesseert mij heel erg, maar ik ben me vooral gaan richten op wat zegt dat object mij nou precies over periode dat het achter zich heeft liggen, in welk eigendom het achtereenvolgens is geweest, hoe het oorspronkelijk eruit heeft gezien. Vaak kijken we naar iets wat kapot is. Hoe het zich in een oorspronkelijke context heeft bewogen. Nou, enfin, dus die methode. En die heb ik op een bepaalde manier verschillende malen tot uitvoer gebracht. En dan heb je ook altijd met musea te maken. Dus het gaat bij mij vooral over museale collecties en objecten waar ik uiteindelijk mijn specialisme van gemaakt heb.
Yes, duidelijk. Misschien is het dan handig om nu door te gaan met een hele harde definitie van roofkunst. Wanneer noemen we iets roofkunst? Is dat wanneer het simpelweg tijdens een conflict ergens een object ergens weggenomen is? Maakt dat het al roofkunst?
Er zijn allerlei manieren om het te definiëren. En voor mij persoonlijk is roofkunst kunst waarvan een van de stakeholders vindt dat het niet op zijn oorspronkelijke plaats en met voorbedachte raden moedwillig is onttrokken uit een andere context. Dan zeg ik het een beetje academisch, maar dan denk ik wel dat je begrijpt wat ik bedoel.
Ja, nee, absoluut. Wat ik merkte bij het onderzoek doen naar dit onderwerp is dat veel van de discussie rondom roofkunst zich vooral focust op de vraag om restitutie, wat natuurlijk heel belangrijk is. En daar gaan we het ook later in deze uitzending nog over hebben met Evelien. Maar dat de historische context waarin dit gebeurd is eigenlijk niet echt bekeken wordt. Dat is wat meer waar jouw onderzoek over gaat. Klopt dat? Zou je daar ons iets meer over kunnen vertellen?
Ja, dat heeft ook heeft inderdaad ook direct te maken met die koloniale herkomst. De periode waarin objecten ontvreemd zijn uit een oorspronkelijke context. Nou, in dit geval heel specifiek kijk ik naar conflicten in de koloniale tijd. Althans, in de tijd dat Nederland een koninkrijk was. Dus alles wat zich na 1818 heeft plaatsgehad. Dus over een periode van, laten we zeggen, een kleine 150 jaar kolonialisme in Indonesië. Heel specifiek naar de archipel. En dan kijk ik naar de manier waarop objecten echt als buit van dat conflict werden onttrokken aan de samenleving en mee werden genomen naar Nederland en hier een heel andere nieuwe betekenis kregen.
Mirjam, jouw onderzoek richt zich vooral op de Java-oorlog. Dat is volgens mij een oorlog waar wij in Nederland niet meer zoveel van af weten. Zou je ons even wat meer kunnen vertellen over wat het conflict precies inhield?
Ja, mijn gedachte is om uiteindelijk tot een aantal publicaties te komen die ik ook niet allemaal in mijn eentje ga doen hoor, maar ook hopelijk met de hulp van heel veel anderen, waarin we verschillende conflicten gaan bekijken. Maar voor mijn gevoel was het goed om te beginnen met die vroegste oorlog, ook om zeg maar de zaak chronologisch te bekijken, ook om te snappen hoe dat kolonialisme en die houding ten opzichte van dat object en de houding ten opzichte van de cultuur, we krijgen steeds meer kennis daarover in de loop van de tijd, hoe dat zich ontwikkelt. Dus om die reden ben ik zelf begonnen met de Java-oorlog en er is ook wel een en ander over te vinden, maar het grappige is dat in Nederland bijna niemand weet er iets van. En ondertussen is het in Indonesië wel de eerste oorlog waarin echt oppositie werd gevoerd tegen de grote Nederlandse kolonie, de kolonisator.
Mag ik daar een vraag bij stellen?
In Indonesië is het heel belangrijk, het is een heel groot onderdeel van de geschiedenis. Sorry, Anne.
Je noemde net 1818 ook als een soort kernjaar, maar deze Java-oorlog, welke tijd moet ik dan aan denken?
Ja, ik noemde 1818 als een begin zeg maar, van het Nederlands Koninkrijk. Hè, zeg maar, dus 1815, 1818, dan ontwikkelt zich dat. En de Java-oorlog is tussen 1825 en 1830.
Okay.
Ja. En die gaat er concreet over dat er een aantal er is oppositie op Java, hè, dus een heel beperkt deel nog van wat later die enorme dat bestuursgebied zal worden. En er is oppositie en er zijn ook meningsverschillen over de invulling van het koloniaal bestuur. En de mensen die zich vooral heel hard verzetten tegen dat koloniaal bestuur, dat zijn een aantal aristocraten en vooral aristocraten die ook islam aanhangen. Dus die willen graag dat er ruimte komt voor hun geloofsbeoefening. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor wetgeving van een gebied enzovoorts. Nou, daar zat Nederland natuurlijk helemaal niet op te wachten. Begrijp je wel. In 1825. Dus dat ging hard tegen hard. En in Indonesië, hè, wat uiteindelijk natuurlijk ook nu een islamitisch bestuurd gebied is, hè, zo dominant was toen die geloofsovertuiging daar ook, maar het is ook altijd zo gebleven, kun je je voorstellen dat de historische rolmodellen eigenlijk al daar liggen. Dus mensen die daar enorme oppositie hebben gevoerd, die hebben, ja, daar zijn boulevards naar genoemd en hoofdstraten en pleinen. Er staan objecten over opgericht, terwijl wij in Nederland er eigenlijk heel weinig over weten.
Ja, dat klopt helemaal. We hebben nu inderdaad een bepaalde mate van bewustzijn bij het idee van roofkunst. Dus het lijkt me interessant om eens te kijken naar hoe het er toen de tijd aan toe ging. Dus op het moment dat er dus spullen en voorwerpen werden gestolen en meegenomen naar Nederland. We gaan even luisteren naar een fragment uit de nieuwe BNNVARA docuserie Roofkunst, waarin historicus Lodewijk Wagenaar iets vertelt over het leven van een Nederlandse soldaat in Sri Lanka in de koloniale tijd.
Ik schat dat de VOC bij elkaar iets van 2,5 miljard guldens heeft verdiend in die beide 200 jaar dat ze actief in Azië zijn geweest. Het is heel moeilijk te herleiden tot de winst in Ceylon gemaakt of de winst hier gedaan. Maar de waarde van pijpen kaneel waren enorm. Wat
is nou een gulden? Nou, een soldaat verdiende 9 gulden in de maand, plus kosten en inwoning. En in Sri Lanka, anders dan in Europa, konden ze zelfs trouwen en een gezinnetje starten met personeel. Dat waren natuurlijk ook slaven, want al het huishoudelijk personeel daar waren tot slaafgemaakte mensen. Dus soldaten hadden het, nou, ze overleefden in ieder geval als ze niet ziek werden of wat dan ook. Maar dat was zo weinig dat natuurlijk in een oorlog, als er werd gevochten, dan had je natuurlijk eindelijk een buitenkansje en recht op plundering.
Mag dat?
Mag het niet. Het gebeurde. Wij hebben natuurlijk in die tijd niet een conventie van Genève. Er werd met de koning niet overlegd. Dus er is geen verdrag van capitulatie gesloten. Dus dan kan je gewoon plunderen. Logisch, dan kom je eindelijk aan je trekken als soldaat.
Zo, ja, in dit fragment ging het natuurlijk heel specifiek om soldaten die op Sri Lanka woonden en werkten. Nu vraag ik me af, was het op Java of Indonesië hetzelfde, vergelijkbaar? Dus was het echt zo simpel als een soldaat die verdient niet zoveel en die wil even een extra zakcentje, dus neemt hij wat spullen mee van de lokale bevolking? Is dat hoe het ging?
Ik denk dat de periode waar ik het met jou over heb, het begin 19e eeuw, mm-hmm. dat de zaak er toen toch al anders voor lag. En dat moet ermee te maken hebben dat de Napoleontische tijd was nog maar heel vers, lag maar heel kort achter ons. Mm-hmm. Napoleon had heel veel kunstschatten vanuit heel Europa naar Parijs gebracht. En in 1825, als de Java-oorlog begint, is de restitutie of de repatriëring van die stukken, zoals dat heet, is dan eigenlijk net achter de rug of nog steeds gaande. Dus enorm bewustzijn van, oké, er wordt ingepikt, maar er wordt ook teruggegeven. Hè? Ik denk dat door de Napoleontische oorlog plundering ook al een vorm van geïnstitutionaliseerd was. Wat ik niet tegen ben gekomen, wat zeker best wel gebeurd is, dat kunnen we op een andere manier wel herleiden, maar wat geen gemeengoed was, was dat mensen individu voor hun eigen plezier of hun eigen inkomsten plunderden. Er was een gedachte over dat er stond een soort waarde tegenover. En het was ook niet zo dat je het voor je eigen gewin hield, maar het idee was om het mee te nemen naar Nederland. In sommige gevallen weten we dat mensen, dat families het gewoon in hun eigen huis hadden, maar we weten van veel meer voorbeelden dat die objecten uiteindelijk in musea terechtkwamen. Dus er zat een institutionele gedachte achter, meer dan in de tijd van de VOC, denk ik.
Oh, interessant. Dus was het dan ook echt ter verrijking van het Rijk? Dus werden er dan echt dingen meegenomen ter verrijking van, zeg maar, het Rijk der Nederlanden?
Nou, was het maar zo mooi dat ik zo'n precieze definiëring had gevonden. Misschien dat ik die tegenkom, maar wat ik vooral tegenkom is een argumentatie of een omschrijving waaruit je kan afleiden dat ze het meenemen om, zeg maar, de overwinningkracht bij te zetten. Een soort van krijgsgedoe is het. Het is een soort bewijsvoering. We hebben mensen omgebracht en objecten prijsgemaakt. Hè? Zoveel, in die verhouding werd er over gesproken.
Want in het algemeen, ook in andere conflicten, wordt het stelen van cultureel belangrijke voorwerpen toch wel gezien als een manier om de ziel van een lokale bevolking te stelen, zeg maar, om hun wil om terug te vechten weg te nemen. Is dat ook wat er in deze conflicten aan de gang zou kunnen zijn? Is daar documentatie over te vinden? Heb je daar iets in je onderzoek over gelezen?
Nee, het is lastig om daar echt letterlijk documentatie over te vinden. Maar het is natuurlijk wel wat er gebeurt. En het is ook iets wat niet in de 19e eeuw bedacht is of uitgevonden is. Het is een traditie die ver teruggaat tot in de oudheid.
Ja.
En voor zover we weten is er ook in de Romeinse oudheid is er ook kritiek op geweest. Ook hè, binnen de Romeinse cultuur waren er ook filosofen, schrijvers die opstonden tegen plundering. later in de periode van het humanisme is dat ook zo geweest. Mensen hebben zich verzet tegen het aspect van plundering met als argument van je onttrekt de ziel van een cultuur. Dus het bewustzijn dat dat zo is, dat is, ja, jongens waren opgeleid die daar naartoe gingen, althans voor een groot deel, zeker die leiding hadden, die hadden dat meegekregen ook vanuit vertellingen op school over geschiedenis. Dat bewustzijn dat je een ziel uit een cultuur haalt is heel groot en is ook heel effectief. Want je haalt het door de ziel van een cultuur weg te nemen. Je maakt mensen een beetje machteloos eigenlijk. Hè?
Ja, dus het idee zeg maar dat het toen maar gebeurde en normaal gevonden werd. Want het is oorlog en dit soort gaat in oorlog. Dat is dus niet per se heel realistisch. Dus er was wel iets van een idee of bewustzijn dat er op een bepaalde ethisch vlak het toch wel niet juist is om dit soort dingen te doen.
Nou, dat het niet onomstreden was. Ja. Zo was het. Nee, het werd niet als fout gezien, maar het was niet onomstreden. Er werd ook over gediscussieerd. Alhoewel, de periode van de Java-oorlog zelf, ten tijde van de Java-oorlog, heb ik geen bronnen kunnen ontdekken. Maar het zegt niet zoveel, want er was ook nog niet zo heel veel vrije pers in Nederland, hè? Mm-hmm. Dat ontwikkelde zich überhaupt pas later in de 19e eeuw. Kwamen net uit een gekoloniseerde situatie, moet je niet vergissen. Dus lastig om die bronnen te vinden. Maar het feit dat er bijvoorbeeld wel met enorme zorgvuldigheid met bepaalde buit werd omgegaan, in de vorm van het registreren en het zorgvuldig weghouden van heel veel mensen en onder het oog van de koning brengen, geeft aan dat er belang bij gehecht werd. Hè? En als je even verder gaat kijken, kun je per object dat misschien toch ook wel een beetje vinden.
Ja. Dus is er dan, heb je in je documentatie, in het onderzoek kunnen vinden of er een moment was of een periode waarin dat in het Nederlandse, zeg maar, algemeen gedachtegoed van Nederlanders of het sentiment begon te veranderen hierover. Dus dat het dat mensen toch meer aandacht kregen, dat het in kranten te lezen was dat dit gebeurde en het eigenlijk toch niet oké was.
Ja, dat is lastig. Ik weet, hè, de periode die ik uiteindelijk met een aantal mensen over een hele lange tijdspanne wil onderzoeken, gaat natuurlijk verder, gaat door tot met de onafhankelijkheidsstrijd, waarin ook weer allerlei dingen zijn meegenomen als buit of als vorm bijproduct van, zeg maar, spionagewerkzaamheden enzovoort. Pardon. Dus er zijn toen ook tot en met de onafhankelijkheid spullen meegenomen. Ook als bijproduct van spionage enzovoort. Maar het kolonialisme als zodanig ontwikkelt zich ook. En de omstandigheden waarin dat gaat en de druk die daaruit voortkomt, ook internationaal, verandert ook over een periode van bijna 150 jaar. En ik heb inderdaad in mijn vooronderzoek wel voorbeelden gezien van het eind van de 19e eeuw, waarin ten tijde van de oorlog met Lombok heel duidelijk gesproken werd in de kranten over de objecten die hier buit waren gemaakt. En het had ook mee te maken dat ze dachten dat daarmee ook een deel van die oorlog bekostigd kon worden. Mm. Dus dat heeft soms heel erg te maken met ook politieke druk waarin je dat terughoort.
Ja. Dus Mirjam, jij zou als tweede deel van jouw onderzoek eigenlijk afgelopen jaar naar Indonesië afreizen. Zou je ons kunnen vertellen wat het idee daar was? Wat was het doel? Je zou met de lokale bevolking gaan spreken over dit soort onderwerpen, over gestolen erfgoed, zeg maar.
De gedachte is als volgt. Kijk, iedere cultuur heeft een eigen manier van herinneren. En herinnering zit soms in het vertellen van verhalen van generatie op generatie, maar soms ook in het vormgeven daarvan. Voor ons is schilderkunst een hele vanzelfsprekende uitdrukking, of fotografie inmiddels, hè, om reportages, dingen vast te leggen. In Indonesië en bijvoorbeeld op Java is de cultuur van de performance, dus ook de schaduwpoppenfiguren, waarin ook satire wordt ondergebracht, is een hele bekende vorm. En er zijn ook weer kunstenaars geweest die kunstvorm op zichzelf ook weer hebben vormgegeven in ja, wat soort cartoonachtige voorstellingen. Ik ben benieuwd hoe, zeg maar, door de generaties heen de Java-oorlog, in dit specifieke geval van dit onderzoek, is doorgegeven. En vooral of de objecten die toen buiten zijn gemaakt, of die vandaag de dag een rol spelen. En of dat 60 jaar geleden ook zo was. Of dat dat nu, omdat het politiek is geworden, ineens weer een issue is. En op wat voor manier dan ook. Hè? En daarover zou ik in gesprek gaan met een aantal historici, maar ook heel journalistiek gaan kijken. En überhaupt ook te kijken in het museum van wat is er gebeurd met objecten die al terug zijn gebracht en wat voor een impact heeft dat nu. Maar ook op mijn agenda staat een dag of 4, 5 in het atelier van een smid gaan zitten om te kijken hoe bepaalde objecten worden gemaakt die veelvuldig zijn gestolen. Het zijn kerissen, het is een soort sierwapens, waar we er heel veel van hebben hier. En waar allerlei betekenissen aan worden toegekend, ook al tijdens het maakproces. En daar komt voor mij de interesse natuurlijk naar het object. Gaat dan toch nog verder dan het koloniale aspect. Dan wil ik toch helemaal terug naar de basis van wat voor mystiek of belang of kracht zat daar al aan vast, waardoor het later voor de eigenaren zo belangrijk was dat Nederlanders het belangrijk vonden om het ze afhandig te maken.
Ja, want ja, zoals Anke al zei aan het begin van ons gesprek, ik kan me voorstellen dat we heel vaak in een museum langs voorwerpen lopen waarvan we eigenlijk dus niet weten wat de achtergrond en geschiedenis is. Dus ik kan me voorstellen dat er ergens ooit een sierwapen mee is genomen uit een conflict in Indonesië, waarvan er toen het feit dat het belangrijk is, dat het een waarde heeft voor de lokale culturele erfgoed van de bevolking, dat het belang heeft, wel bekend was. Maar dat hier is terechtgekomen over de jaren heen, ooit ergens in een magazijn is verdwenen en nu gewoon aan de muur hangt zonder etiket.
Ja, dat is wat heel vaak gebeurt.
Ja.
En het verbaast mij wel eens dat dat in de laatste 10 jaar ook niet echt veranderd is. Musea niet juist dat aangrijpen om te laten zien wat er wel en wat er niet via die weg in een museum terecht is gekomen. Vooral omdat musea zich nog wel eens beklagen dat heel veel publiek tegenwoordig denkt dat alles gestolen is. En ik denk dat ze dat enorm zouden kunnen ontzenuwen door bij een paar objecten dat aan te geven waar het ertoe doet. En andere objecten. Hè? Niet alles is gestolen in een museum.
Ja.
En niet alles is roofbuit. En niet alles is roofkunst of whatever. Dat zouden ze kunnen ontzenuwen, denk ik.
Ja, dat vroeg me nog af. Want ik kan me voorstellen dat Indonesië natuurlijk heel erg veranderd is sinds kolonisatie. Als land. Hè? Is het niet heel moeilijk om van bepaalde of van veel voorwerpen zo specifiek terug te gaan naar de bron, naar de originele plek van herkomst. Omdat dat zo'n specifieke cultuur of omgeving of locatie kan zijn die al is een beetje is opgegaan in het Indonesië na kolonisatie.
Ja, ik heb heel goed gekeken bij het voorwerk in welke opzichten we dat konden doen en waar, welke plekken zich daarvoor zouden kunnen lenen. En ook gekeken dat daar dus inderdaad ter plaatse nog steeds ook mensen leven die van dezelfde families zijn en die van generatie op generatie op die plekken gebleven zijn. Dat is natuurlijk een heel belangrijk punt. Wat ik er heel interessant aan vind is dat, kolonialisme is op een gegeven moment ook een kwestie over staatsvorming geweest. Hè? Als wij nu zaken doen met Indonesië, doen we dat met een gecentraliseerd nationaal bestuur.
Ja.
Dat is misschien wel de belangrijkste koloniale erfenis. Want waar wij ooit begonnen in Indonesië op Java en gaandeweg ook andere eilanden, was totaal decentraal natuurlijk. Hè?
Ja.
Dus centralisering is koloniaal. Maar juist om dan terug te gaan naar de plekken waar de objecten helemaal niet terug zouden komen als ze gerestitueerd worden, want die gaan natuurlijk nu naar de hoofdstad. Hè? Maar om dan juist te gaan kijken naar wat was nou de betekenis op die afzonderlijke eilanden, Ja, dat is te doen. En niet overal, maar dat is natuurlijk een kwestie ook een beetje van uitzoeken van tevoren waar het wel kan. En er is wel iets bijgekomen en dat is dat na 2000, 2005 ongeveer, is in Indonesië het geschiedenisonderwijs gedecentraliseerd. En dat betekent dat ze nu op de afzonderlijke eilanden ook hun eigen geschiedenissen mogen vertellen. Nou, de effecten daarvan, hè, dus de eerste leerlingen die daarvan hebben geprofiteerd, dat zijn mensen die nu studeren. En het heeft dus ook een enorm bewustzijn met zich meegebracht over die individuele belangstelling voor geschiedenis, die dus nu niet meer als een soort staatsnarratief wordt opgelegd. Kun je je voorstellen?
Ah ja, dus de bewustzijn, het culturele bewustzijn binnen Indonesië en ook binnen verschillende delen van Indonesië is dus ook groter geworden over de jaren heen door de decentralisatie van het geschiedenisonderwijs.
Je overvalt ze dus ook niet met de vraag.
Nee, dat is interessant, want in de roofkunst documentaire, de eerste aflevering, is het ook een fragment dat ze in Sri Lanka aan de lokale bevolking vragen stellen over een kanon dat ooit is meegenomen door Nederlanders. Van, kennen jullie dit? Willen jullie dit terug? En de mensen daar, die kijken naar, zeggen, nou, ik heb geen idee wat dit is. Ik weet niet waar het vandaan komt. Wat moeten we ermee? We hebben er geen band mee. Is dat iets, dat is natuurlijk specifiek Sri Lanka, is dat iets wat je ook, dat zou je dus tegenwoordig in Indonesië eigenlijk minder snel verwachten, die onverschilligheid erover?
Die kans is vrij groot. En het type voorwerpen wat er is meegenomen uit Indonesië is ook nog wel steeds zeer gewaardeerd in Indonesië en gekend. Ja, en heeft ook een lange continuïteit gekregen, ook daarna, ook in de vervaardiging. Dus het is natuurlijk sterk afhankelijk of hoeveel waarde er aan iets wordt gehecht. Maar het schouder ophalen ken ik niet zo. Al is het wel heel erg afhankelijk van het object, de omstandigheden, de cultuur nu, de verhoudingen ook met Jakarta. Of ze nou per se direct in die restitutie geïnteresseerd zijn, dat is weer iets anders.
Ja, nee, helemaal duidelijk. Zoals ik in het begin van de uitzending eigenlijk al zei, kan het soms wat raar voelen tegenwoordig om door een museum te lopen als je de volledige geschiedenis en context achter het voorwerp kent. Aafke gaat ons in haar column eens vertellen wat haar is opgevallen in haar zoektocht naar een nieuw favoriete museum.
Als je goede voornemens wil laten slagen, moeten ze concreet en realistisch zijn. Dus ik neem me elk jaar voor om minstens één keer per maand naar een museum te gaan. Een lekker duidelijk doel. Prima haalbaar en dankzij de museumkaart heb ik zowel een stok achter de deur als een betaalbare optie om mijn quotum te halen. Maar ja, ik hoef denk ik niemand uit te leggen dat ik mijn voornemen afgelopen jaar niet gehaald heb. Best jammer, want van de meeste musea word ik erg gelukkig. Ik vind het heerlijk ontspannend en inspirerend. Ik krijg een acuut vakantiegevoel van door een museum lopen. Je even helemaal laten opslokken door een andere wereld. Genieten van de schoonheid. Eens even echt ergens bij stilstaan en je laten verrassen. Heerlijk. En tja, dat zijn nou eigenlijk precies dingen waar ik wel behoefte aan heb na een jaar pandemie. Uit wanhoop ben ik laatst dus maar voor een digitaal museum gegaan. Naturalis. Tegelijk met mijn vader en zus, dus het was nog een familieuitje ook. Het digitale Naturalis haalt het echter in geen velden of wegen bij het echte Naturalis. Er was eigenlijk geen zak aan. We konden rondlopen door het in 360 graden gefotografeerde museum, maar we konden niks van dichtbij bekijken en we konden de bordjes niet lezen en onze digitale verplaatsing door de zalen ging nogal abrupt, dus ontspannend was het ook niet. Het digitale museumbezoek versterkte hoogstens onze behoefte om weer eens echt naar een museum te gaan. Het gaat dus niet zo goed met mijn voornemen. En als ik echt eerlijk ben, was het voor de komst van SARS-CoV-2 toch eigenlijk ook al best een uitdaging om elke maand naar een museum te gaan. Voorheen liep ik aan het eind van een museumloze maand gewoon nog even snel het stedelijk in. Waar ik me sowieso altijd een uurtje kon vermaken met de vaste collectie, en vaak ook nog een leuke tentoonstelling tegenkwam. Alleen ben ik verhuisd naar Nijmegen, dus even naar het stedelijk gaan heeft tegenwoordig nogal wat haken en ogen, zoals een tamelijk lange treinrit. En nou is Nijmegen een ontzettend leuke stad in een prachtige omgeving, met een mooi theater en andere toffe culturele uitingen, zoals het In Science Film Festival. Maar qua musea val je toch meer met je neus in de boter als je in de buurt van het Amsterdamse Museumplein woont. Dat kan ik gerust zeggen, want ik heb alle musea in de omgeving in de eerste paar maanden van mijn Nijmeegse verblijf wel gezien. Tot aan het Openluchtmuseum in Arnhem, wat meer een attractiepark dan een museum is, aan toe. Zo fietste ik in maand 2 in Blijmoed naar Berg en Dal, een dorpje naast Nijmegen, om het Afrika Museum te bezoeken. Het lettertype van het museum is hetzelfde als dat van het Tropenmuseum in Amsterdam, en dat vond ik een leuk museum de laatste keer dat ik er was, dus dit leek me ook wel wat. Er bleek zelfs dezelfde tentoonstelling te staan als destijds in Amsterdam, dus dat zal wel echt een samenwerking zijn. Afgezien van die tentoonstelling, over de creaties van modeontwerpers in hedendaags Afrika, bekroop mij bij dit museumbezoek echter beslist geen vakantiegevoel, maar wel een hoop ongemak. Met name bij het lezen van een infobordje waar mensen uit Afrika ten tijde van de kolonialisatie werden neergezet als ook geen lievertjes. Ahem, ik hoop maar dat ik dit verkeerd begrepen heb en dit niet een poging was geweld van kolonialisten te vergoelijken. In de tuin van het museum, bij de nagebouwde traditionele woonconstructies uit verschillende gebieden in Afrika, voelde ik me vervolgens een beetje als een indringer bij iemand thuis. Ik fiets minstens 1 keer per maand langs de afslag naar het Afrika Museum, want die ligt op de route naar de Zevenheuvelenweg, een weg die zijn naam eer aan doet en daarmee leuk is om op te nemen in een wielrenrondje. Maar de afslag zelf heb ik na die 1 keer niet meer genomen. En voor mijn maandelijkse quotum zie ik het voorlopig somber in.
Zo, bedankt Aafke voor de prachtige column. En dan gaan we nu verder met Evelien Kampfens. Goedemorgen Evelien. Jij hebt een achtergrond als jurist, wat best anders is dan Mirjam. Zou je ons een beetje kunnen vertellen hoe jij terecht bent gekomen in het onderzoeksveld naar restitutie van roofkunst?
Zal ik beginnen met zeg maar mijn persoonlijke fascinatie hiermee. Die is eigenlijk ontstaan toen ik in Griekenland woonde. Ik heb een tijdje in Griekenland gewoond en daar speelt al, zeg maar, iedereen kent de kwestie rond de Elgin Marbles of de Parthenon Marbles. Dat zijn stukken van het Parthenon en die staan in het British Museum. En dat is al echt decennia lang, of eigenlijk al sinds ze gestolen of meegenomen zijn door Lord Elgin aan het begin van de 19e eeuw, is dat een kwestie. Goed, daar is die. En ik als jurist dacht ik van hoe zit dat eigenlijk? Mijn specialisme is eigenlijk zeerecht, dus internationaal recht. En dat is ook een heel vaag gebied. Dus ik dacht van, hoe zit dat eigenlijk? Nou, hoe dan ook. Ik ben naar Nederland teruggekomen. Ik heb een hele tijd gewerkt op het gebied van natieroofkunst. En daar liep ik eigenlijk aan tegen de realiteit. Dat ook al denkt iedereen, voorwerpen moeten terug, roofkunst moet terug naar de rechtmatige eigenaren. Dat was onder ons recht eigenlijk helemaal niet zo zit. Dit soort claims zijn vaak verjaard. En vervolgens ben ik sinds een paar jaar een proefschrift aan het schrijven, of dat heb ik nu geschreven eigenlijk, waarin ik een aantal categorieën van roofkunst met elkaar vergelijk. En de vraag dus stel eigenlijk van, hoe zit dat eigenlijk? Hoe bekijk je dat en wat voor regels zijn er voor? Yes. Dus dat is mijn achtergrond.
Ja, en jij hebt dus in jouw proefschrift meerdere soorten roofkunst met elkaar vergeleken. En bijvoorbeeld dus nazi-roofkunst en koloniale roofkunst. Klopt het dat er bij nazi-roofkunst eigenlijk veel meer succesvolle restitutie is geweest? Dus dat dingen echt daadwerkelijk zijn teruggegeven. En dat bij koloniale roofkunst minder is. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? Zijn er wetten voor die zeggen wat er moet gebeuren met roofkunst als er een aanvraag is van restitutie bijvoorbeeld?
Ja, nou ja, het is best een complex geheel, omdat je, nou, meestal hoor je bij koloniale roofkunst van, hè, dat is een morele kwestie, ethische kwestie, daar gelden geen regels voor. En daar ben ik het niet helemaal mee eens, maar de grap is dat eigenlijk hetzelfde geldt voor nazi-roofkunst. de verdragen, internationale verdragen, die speciaal voor cultuurgoederen maken dat als ze geroofd zijn, dat ze dan ook terug moeten. Dus dat een uitzonderingscategorie wordt het dan. Hè? Cultuurgoederen zijn een uitzonderingscategorie en niet zomaar eigendom, niet zomaar bezittingen. Waarvoor de claim dan verjaart, en dat verschilt per land. Die verdragen die zijn pas na de Tweede Wereldoorlog echt aangenomen. Dat wil niet zeggen overigens dat er niet al veel eerder internationale normen golden, die wel toch een bijzondere beschermde positie gaven of geven aan cultuurgoederen. En dat is wel grappig, want ik hoorde jullie net zo praten en ik hoorde het fragment. Hè, en die soldaten die mochten daar gewoon plunderen en er waren geen regels voor. Maar goed, Mirjam zei het ook al eventjes. Polybius, Cicero, Hugo de Groot. Er is eigenlijk een rode lijn. Het is ja, plunderen is iets van alle tijden. Maar de rode lijn, althans vanuit het internationale recht, is eigenlijk ook zo dat altijd eigenlijk cultuurgoederen een bepaalde beschermde positie hebben gehad. En juist omdat het een kwestie is van identiteit. En in de woorden van Hugo de Groot. En die refereert aan, die citeert Cicero eigenlijk. Van, je neemt niet mee van anderen, ook al is het je vijand, iets wat van grote waarde is voor hen en voor jou van minder belang. Dus dat is echt wel grappig. Maar goed, jouw vraag was natuurlijk, hoe komt dat verschil? Hè? Hoe zit het tussen nazi-roofkunst en koloniale roofkunst? Ja, dat klopt. Dat is, er zit inderdaad een verschil. Maar nazi-roofkunst is eigenlijk ook iets wat pas natuurlijk sinds 20 jaar, nou ja, pas misschien, maar eind 20e eeuw is dat opeens gaan broeien. Of daar werd duidelijk dat er dus allemaal roofkunst van Joodse voormalige eigenaren nog aan museummuren hing. En sindsdien is er niet een wet gemaakt, geen verdrag, maar gewoon een soort van ja, ethische regel, waarbij er een enorme politieke wil is, dat zie je. En dat is het verschil hier, denk ik, tussen die twee categorieën. Er is een politieke wil om nazi-roofkunst terug te geven. En die politieke wil die was er in West-Europese landen althans. Niet voor koloniale roofkunst tot nog toe. Nu is het enorm aan het verschuiven, maar eigenlijk zie ik ook precies dezelfde dynamiek eigenlijk als in de begintijd van nazi-roofkunst. Maar het is niet iets wat nooit gespeeld heeft, want in de periode van de 1960-70 in de postkoloniale tijd is het een enorm thema geweest. Zijn er allemaal regels over aangenomen? UNESCO heeft er, de Verenigde Naties, heeft gepleit voor teruggave. Dat is alleen grotendeels niet gebeurd. In Nederlands-Indonesisch geval is trouwens een van de weinige uitzonderingen dat er wel iets is teruggegaan in de jaren 70 van de vorige eeuw.
Ja, dus laten we eens een praktisch voorbeeld nemen. Jij hebt samengewerkt met de Bangwa-stam uit Cameroen. Stel deze stam, of nou, dit zal waarschijnlijk ook echt gebeurd zijn natuurlijk, deze stam ziet dat iets wat oorspronkelijk hun eigendom was, terecht is gekomen in een van de Frans museum. En zij willen dat terug hebben. Hoe verloopt zo'n proces? Wat gebeurt er dan precies?
Ja, nou, in dat specifieke geval, daar ben ik inderdaad nauw betrokken bij geweest. Daar gaat het om een hele collectie van beelden die, net zoals toen zeg maar in Lombok of in heel veel in West-Afrika, al die punitieve acties, punitieve koloniale roofacties, waarbij heel veel, net zoals in Benin, geplunderd is. Dus dat is ook zo'n hele collectie van Bangwa voorouderbeelden. En die zijn naar Berlijn meegenomen door de Duitse kolonisten. Zijn deels nog in Berlijn en Duitse musea en deels in New York en in Frankrijk. Nou, hoe verloopt dat dan? Nou, dat is dan eigenlijk best jammer om te zien dat ondanks die bewegingen die er zijn en beleidslijnen, dat als je, ik zie dat dus, ik kan dat zo meekijken hoe dat dan gaat. Dan wordt er een vriendelijke brief gestuurd en niet van wij willen dat nu per se direct terug. Maar kunnen wij een keer komen praten hierover? Want dat is, ja, en dat, dat is in Frankrijk beantwoord met een brief van een advocaat. Met zeg maar van nee, daar hebben we geen behoefte aan. Overigens gaat het daarover dat beeld, dat is een heel belangrijk beeld, de Bangwa Queen, dat is was ooit voor een recordbedrag bij Sotheby's verkocht. En het heeft allemaal, het is door Man Ray gefotografeerd. Een heel belangrijk voor ons, belangrijk kunsthistorisch beeld. Maar voor de Bangwa dus een heilig voorouderbeeld. Nou, daar eindigt het daar, zeg maar. Dus gewoon niets welkom. En in Berlijn, eigenlijk ben ik bang, net zo. Althans, zeg maar, op een gegeven moment horen ze dan gewoon niet meer. En wat me daaraan opvalt, is dat dan de reactie is van de Bangwa natuurlijk. Van, ja, als het zo moet, ja, dat vraagt om een soort van confrontational approach, noemde hij dat. Dat hebben we precies hetzelfde eigenlijk een beetje met de nazi-rafkunst gezien. Mensen die toch bang zijn, musea die toch bang zijn om die dialoog aan te gaan. Terwijl ik persoonlijk denk dat het helemaal niet om de eigendom gaat hier. Het gaat om de erkenning van het onrecht. Het gaat om het vertellen van het verhaal. En om de erkennen van de herkomst van dit beeld. En hoe dat is, dat het een voorouderbeeld is van de Bangwa. Dat staat er nou nu niet bij, hè, al deze informatie. En dat, daar gaat het volgens mij om. Maar toch, ja, die musea zijn ontzettend bang. Ja, en het is lastig natuurlijk. Hè? En het is ook helemaal niet fijn natuurlijk om een soort van ja, dader opeens. Terwijl je zelf denkt als museumpersoon of als... Ja, überhaupt wij, zeg maar, van we hebben er toch heel goed voor gezorgd. En, hè, en dan word je opeens in een soort van, voel je je in de beklaagde bank gezet misschien.
Ja, kan ik me voorstellen. Want, en zoals je al zei, het heeft voor de Bangwa in dit geval bijvoorbeeld een andere waarde, andere betekenis. Is het dan een probleem dat we langs elkaar heen spreken bijna, waar het in één instantie gaat om eigendomsrecht, want het is van ons, het ligt nu hier, hoe het hier gekomen is, nou, die claim is verlopen, het is nu ons eigendom, en de Bangwa die er een culturele waarde en een heel ander, ja, dat gaat bijna niet eens meer over eigendomsrecht, maar een cultureel recht erop zien te hebben.
Ja, nou dat is precies, leg je de vinger inderdaad op waarvan ik zeg, nou daar loopt het dus mis, of daar sluit het niet op elkaar aan, ook de normen. En wij zien het als een eigendomskwestie. Je kan het bekijken, dit soort kwestie, als gestolen bezit. Nou, onder het recht, juridische regels, heb je dan dus... Het moment was het onrechtmatig destijds. En recht van, ja, in Nederland word je gewoon eigenaar na 20 jaar als je iets bezit. Ook als ben je een dief, zeg maar. Dus dat kan. En je hebt de onrechtmatigheid van het verlies destijds. Maar je kan het ook op een andere manier bekijken. En er zijn dergelijke normen in het internationale culturele erfrecht als verloren erfgoed. En dan kom je op een ander gebied terecht. Dan kom je, ja, en dat is een beetje het mensenrechtenmodel wat ik probeer te ontwikkelen. Waarbij ik zeg van je kan het dus zien, je hebt een eigendomstitel, hè, juridische term. Maar je kan ook een erfgoedtitel hebben als er sprake is van een. Nog bestaande, dus dan kijk je eigenlijk naar de belangen die er vandaag de dag ook spelen. Niet zozeer naar de onrechtmatigheid destijds, maar naar de belangen. Hè? Wie heeft er belang eigenlijk bij dit kunstvoorwerp? En soms moet je misschien wel erkennen dat dat niet één partij is. Dat is bij eigendom wel zo. Hè? Het is van jou of van mij, maar het is heel zwart-wit. En bij een erfgoedtitel kan je eigenlijk misschien wel, moet je misschien wel erkennen dat soms er meerdere belangen zijn. He, ik bedoel, en dat is eigenlijk al heel lang erkend op een andere manier. Namelijk bijvoorbeeld als je, nou er was een grappig geval van een Japanner. Die had Japanse eigenaar, die had een schilderij van Vincent van Gogh. Heel waardevol schilderij. En die had bedacht, nou dat gaat met mij in mijn graf. Mag dat? Nou ja, dat mag eigenlijk allemaal niet zo. He, hij mag het ook niet. Of als je in Nederland een heel belangrijk schilderij van Rembrandt hebt, dan word je ook beperkt in je eigendomsrecht. Mag je ook niet zomaar naar het buitenland verplaatsen of verkopen of zo. Dus net zoals daar het algemeen belang eigenlijk geldt, heb je ook een specifiek belang, zeg ik, van de herkomstgemeenschappen of de auteur van een kunstwerk. Hè, dan kom je een beetje op dat intellectuele eigendomsrecht eigenlijk.
Ja,
dat is denk ik een heel belangrijke stap of zeg maar een verandering van zienswijze.
Ja, dus het zou in de praktijk niet alleen maar gaan om het verplaatsen van het eigendom van de ene naar de andere partij, maar ook het verschaffen van toegang tot die eigen cultuur, tot die objecten van eigen cultuur die de Bangwa kwijtgeraakt zijn in het proces van kolonisatie. Klopt dat?
Ja, want in dit model, zeg maar, is het recht op cultuur. Is een heel centraal punt eigenlijk. Het recht op toegang tot je eigen cultuur, dat is een mensenrecht. Daar heb je een uitwerking van in de zogenaamde UNDRIP. En dus een verklaring met, dus wordt als gewoon terecht wel gezien. Dat inheemse volkeren recht hebben op toegang, controle en in sommige gevallen ook repatriëring. Bijvoorbeeld als het om menselijke resten gaat. Wat je dus ook dan meteen als voordeel hebt, denk ik, is dat je dus een klassificatie hebt, al naar gelang de identiteitswaarde van een bepaald voorwerp. Het gaat dus niet om alleen maar eigendom, en het maakt niet uit wat het dan is, maar afhankelijk van het soort voorwerp kan daar dan een bepaald recht bij passen of een oplossing. En dat valt natuurlijk heel vaak samen, hè? Laten we wel zijn, want als iets heel duidelijk, bijvoorbeeld de Benin bronzes en zelfs de Bangwa beelden, denk ik, dat je, ik kan heel goed verdedigen dat eind 19e eeuw of begin 20e eeuw, dat er toen al dwingend recht was, internationaal recht, die verbood om tijdens oorlogen kunstwerken mee te nemen. Er was namelijk al in 1898 is het verdrag van Den Haag, een Haags landoorlogsreglement afgekondigd. En daarin is dat opgenomen. Het punt is van internationaal recht dat het heel lang alleen maar onder civilized nations gold. Dus dat die norm niet werd ja, Afrika was een land en daar woonden. Ja, ik durf bijna niet te zeggen, maar zo wordt er afgesproken in de Berlin Conference dan. Van, hè, dat moeten wij ontginnen. Wij hebben als westerse, geciviliseerde mensen hebben de plicht om dat te ontginnen. En daar hadden mensen eigenlijk geen rechten. Maar dat soort normen kan je nu, als je zegt van was het onrechtmatig of niet, dan durf ik te beweren dat dat onrechtmatig was volgens het internationale recht. Dus daar moet je ook in onderscheid maken. Wanneer hebben we het over? Hoe is het verdwenen? En volgens mij, maar dan kijk ik ook even naar Mirjam, golden er namelijk onder de VOC wel degelijk richtlijnen en normen die dit weerspiegelen. Volgens mij had de VOC al heel lang bepaalde richtlijnen die plunderen verboden. Dus waar die meneer, ik ben even zijn naam kwijt, maar ik had het ook gehoord van, er waren geen regels voor. Daar ben ik het denk ik niet helemaal mee eens. Maar Mirjam, misschien niet jij er iets van weet.
Nee, ik kan niet zeggen of ik het daar wel of niet mee eens ben. Het kwam mij wel wat vreemd voor, maar ik ben onvoldoende ingevoerd in de VOC-geschiedenis om daar echt concreet iets over te zeggen. Maar ik ben het wel met jou eens dat in de loop van de geschiedenis er eigenlijk geen conflict was waarin er geen gedachten waren over hoe je hiermee omging. Hè, daar was toch altijd wel een gedachte over, er was ook oppositie over. En Cicero is inderdaad bekend. Maar hè, dus dat, daarom verbaast het mij wat ik hoorde over dat fragment van Lodewijk Wagenaar. Anderzijds, het kan, ik weet het niet.
Nou, ik heb er dus wel eens van gehoord dat misschien moet ik daar ooit zelf eens onderzoek naar doen, maar dat er inderdaad echt specifiek, eigenlijk onder VOC, dus in Sri Lanka, dat wel degelijk de regels waren, alleen het is toen toch gebeurd. Ja, dat is natuurlijk net zoals Hitler, in die tijd waren er zeker duidelijke regels en het is toch gebeurd. En in Europa waren er in de 19e eeuw ook conflicten en heeft Napoleon ook alles meegenomen, zeg maar. Maar dat was echt een omslag, 1815, omdat daarna, toen echt de verenigde, zeg maar, de internationale gemeenschap, Europese gemeenschap, heeft bepaald, en er is heel lang over gepraat eigenlijk, dat het een principle of justice was, dus echt een rechtsprincipe, dat het niet meer winners-takers, maar teruggave en op basis van territorialiteit. Dus niet zeg maar, wij zijn nu de overwinners, dus wij nemen weer de dingen weer mee terug. Nee, er gingen ook dingen terug naar landen waar ze oorspronkelijk vandaan komen, die helemaal niet tot de overwinnaars behoorden. Daar viel overigens Afrika weer buiten, hè? Buiten die. Maar in die zin zijn die Europese normen en die ontwikkeling van die rechtsnorm is echt in de 19e eeuw heel duidelijk, heeft daar een rode lijn in. Problematisch met koloniale setting is dat die normen dus niet werden toegepast op andere gebieden.
Ja, en nog los daarvan, op het moment dat er conflict is in een koloniaal gebied, is het eigenlijk op eigen grond, hè?
Is het zo? Is dat laatste grond?
Als er koloniaal conflict is.
Nou, dat is.
In het geval van Java was het natuurlijk al. Was het bestuur over Java al toegekend. Dat er dan onmin is, neemt niet weg dat het gebied wel als. Ook als je de kranten leest in die tijd, dan is het binnenlandse berichten is de oorlog op Java. En dan daaronder staan de buitenlandse berichten. En dan zie je dus de onafhankelijkheidsoorlogen in Zuid-Amerika staan.
Ja, dat is deels, daar zat ik bijvoorbeeld ook met mijn onderzoek voor die Bangwa-kwestie, heb ik er echt naar gekeken van hoe moet je dat nou zien, hè? En daar heb je inderdaad, er is een onderscheid te maken als het eenmaal, hè, moet je dat zien als een langdurige bezetting van een land. Als het begint, zeg maar, tijdens de bezetting, dus die West-Afrikaanse of de Sri Lankese kwestie, ben ik niet zo iets minder van op de hoogte, maar die West-Afrikaanse kwesties, dat is dan tijdens een verovering. Hè? Dus dat, en tijdens een verovering. En dat is echt, dat valt echt wel onder het oorlogsrecht.
Dan is het oorlogsrecht.
En ook, en ook een bezetting. Je kan dus ook een koloniale overheersing. Dat kan je ook verschillend bekijken.
Ja.
In hoeverre dat. Want kijk, er waren daar natuurlijk. En dat speelt heel vaak mee, denk ik ook. Dat. Zo'n Bangwa-beeld of zo, wij zien dat als eigendom. Maar daar was het onvervreemdbaar. Er waren daar natuurlijk ook wetten. Hè, de lokale bevolking had ook wetten. En die maakten dat dat onvervreemdbaar was. Dus uiteindelijk is de vraag, ja. En dat zie je natuurlijk toch meestal, dat je vanuit je eigen rechtssysteem spreekt. Alleen hier is het denk ik heel noodzakelijk. Deze kwesties zijn per definitie internationaal. Dus dat je zoekt naar uniforme en universeel geldende normen. En daar zeg maar binnen dat kader een beetje op zoek gaat naar wat was er toen eigenlijk.
Nee, ik wil jullie niet onderbreken, maar we moeten helaas zo meteen afsluiten. Dus ik had nog als afsluiting een vraag aan jullie beiden. Als het gaat om het onderwerp, hè, van restitutie van roofkunst, denken we vooral aan musea als zijnde degene die de verantwoordelijkheid nemen. Zij zijn een soort van onze deur naar deze objecten. Dus het museum moet iets teruggeven, het museum moet dit of moet dat. Maar als we het hebben over het juridische aspect en eigendomsaspect, slaat dat natuurlijk vooral op een overheid. Wat is eigenlijk wat is ieders rol van de overheid en van de musea in dit conflict of in het oplossen van deze kwestie?
Wil je dat ik daar.
Je mag de oude antwoord geven, maar begin jij maar even.
Nou ja, in Nederland hebben we een soort van structuur waarbij verschillende musea. Ja, er een hele grote rijkscollectie is, die dan beheerd worden door de musea. Vandaar ook, hè, je zag eerst begon het Museum voor Wereldculturen, waar het Afrika Museum volgens mij ook onder valt trouwens. Hè, die heeft richtlijnen uit doen gaan. Maar ja, toen bleek eigenlijk, of dat is eigenlijk zo, dat betreft allemaal rijkscollectie. Dus dat kan een museum wel zeggen, dan een museumdirecteur. Maar uiteindelijk gaat de minister daarover. Maar voor het Stedelijk Museum in Amsterdam, daar is de gemeente Amsterdam eigenaar van. Maar goed, onder het internationale recht heb je ook de Nederlandse staat die dan, zeg maar, als je zegt, dit is eigenlijk een rechtsregel, dan heeft de Nederlandse staat bijvoorbeeld de plicht om procedures in te stellen en dat binnenlands te regelen. Maar goed, het is een heel divers landschap van hoe dat juridisch in elkaar zit, wie de zeggenschap heeft over de collecties in de Nederlandse musea. Ben je het daarmee een beetje eens, Mirjam?
Ja, ben ik helemaal met je eens. Ja, en dit is een heel correct antwoord inderdaad op de vraag. Voor mij is het juridische aspect dan weer minder interessant. Hè? Ik volg die restitutiekwesties met grote belangstelling. En het is ook een onderdeel van, ja, om te begrijpen welke sentimenten er leven, zowel in Nederland als in Indonesië. Maar voor wat betreft de musea zie ik ook vooral heel erg belang dat, kijk, musea kunnen invloed uitoefenen op de sentimenten over restitutie door wat meer kennis te delen met het publiek, maar ook eigenlijk tegemoet te komen aan het eigenaarsgevoel, hè, los van wetten, het eigenaarsgevoel van anderen door dat misschien wel uit te leggen bij die objecten. En dan kom je heel erg ver in de richting van waar Evelien het ook over heeft. Van ja, soms gaat het helemaal niet over perfect de teruggave per se. Maar dan gaat het meer over de erkenning van het onrecht. En de erkenning van het eigendom, uit het historisch eigendom. He, dus musea kunnen ontzettend veel meer doen dan dat ze op dit moment eigenlijk doen.
Nou, helemaal duidelijk. Jullie horen het helaas al, de eindtune loopt en dat betekent dat we moeten gaan afronden. Ik wil ten eerste mijn gasten natuurlijk bedanken, Mirjam en Evelien, heel erg bedankt voor het aanschuiven. Mijn co-presentator Anke Spekman, dankjewel dat je er was. Natuurlijk Aafke Kok, bedankt voor de prachtige column. En als laatste, beste luisteraars, heel erg bedankt dat jullie hebben geluisterd. Wil je deze of alle andere afleveringen nog eens terugluisteren, dan kan dit uiteraard op www.radiosommerdam.nl. Verder zijn de afleveringen ook terug te vinden op SoundCloud, iTunes en Spotify. Wil je reageren op deze uitzending, dan kan dat via Facebook, Twitter, Instagram of stuur een mailtje naar redactie@radiosommerdam.nl. Volgende week presenteert Bobby Uylen een uitzending over osteoarcheologie. Luister dus. Voor nu wens ik iedereen nog een hele fijne zondagmiddag.